Een hele morgen, fijn om met elkaar deze prachtige liederen te mogen zingen. Ik wil u uitnodigen om uw woord, de Bijbel, te openen in 1 Korinthe hoofdstuk 15. 1 Korinthe hoofdstuk 15, en lezen we daar een aantal verzen uit. 1 Korinthe hoofdstuk 15. En dan lezen we de verzen 12 tot en met 20. 1 Korinthe, hoofdstuk 15, vers 12 tot en met 20. En er staat geschreven: als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt als hij inderdaad de doden niet op, als de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. En dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Tot zover het woord van God. Laten we bidden om een zegen. Vader, we komen u zo danken dat we in alle rust hier samen zijn rondom een geopende Bijbel. En dank u wel dat uw geest, Heere, dat woord zo wil getuigen, wil bevestigen aan ons hart, aan ons denken, aan ons leven. Opdat wij zullen leven overeenkomstig de rijkdom van dat woord. En Vader, wilt u ons deze morgen ook bemoedigen en versterken in ons geloof. En dat bidden we uit genade. Amen. Nou, het is natuurlijk nog geen Pasen, dat begrijp ik volkomen. En daarom heb ik toch gekozen voor dit gedeelte. Maar waar het om gaat is eigenlijk is vers 19. En daar wil ik naar gaan kijken. In vers 19 er staat: als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. En waar het me om gaat zijn die twee woordjes, onze hoop. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Wat is het dan Bijbels hopen op iets? En we hopen wat af. En hoeveel mensen verliezen niet hun hoop en zijn zonder hoop in deze wereld? En als je niet uitkijkt en je kijkt om je heen wat er allemaal tegelijk in de wereld gebeurt, het ene is nog aan de gang en het andere is weer aan ontkiemen, hè? Wat er nu ook in Rusland weer gebeurt. Dan ga je naar een theater en er komen een paar mannen binnen en u kent het wel. En je zou bijna de hoop verliezen als dat je hoop is. Het wat Paulus hier zegt, als Christus alleen je hoop voor nu is, waar kijk je dan naar uit? Wat is dan je toekomstvisie? En elke keer als het woordje hoop in de Bijbel voorkomt, dan is het zo belangrijk om te kijken in de context hoe het woord gebruikt wordt. Want het woord heeft dezelfde betekenis, het is de betekenis van hopen op. Nou, dat doen we vaak, hè? Hopen op iets. Ik hoop dat ik een betere baan krijg. Ik hoop dat ik een beter salaris krijg. Ik hoop dat het kindje wat ik is net voor gebeden, dat het gezond ter wereld mag komen. Wij hopen wat af. Maar er zit een heel veel twijfel of onzekerheid in van, maar zal het dan ook werkelijk zo zijn? Het woordje hoop wat gebruikt wordt, heeft ook de betekenis hoopvol verwachten. Dus dat is niet in de zin van, ik hoop het maar, maar ik hoop het maar. Ik hoop het, ik verwacht het ook echt. Dus het kan ook een veel diepere betekenis hebben. Maar het bijzondere is ook, is dat het woordje hoop in de Bijbel voorkomt eigenlijk voor dagelijkse dingen, maar ook voor geestelijke zaken. Als Paulus in Filippus bijvoorbeeld schrijft, ik hoop spoedig Timotheus naar u toe te zenden. Nou, dan is dat een hoop, een verwachting die hij heeft. Maar je proeft ergens uit, hij weet niet wanneer, hij weet niet of het werkelijk mogelijk is. Maar Paulus heeft het verlangen dat Timotheus naar Filippi gaat om daar gemeente te bemoedigen. En daar is niks verkeerds aan, dat is een hoop die je mag hebben. Maar als we kijken zoals het hier gebruikt wordt, dan heeft het een Bijbels gefundeerde hoop. Dat is die hoop die is niet gebaseerd op gevoelens, in verwachting, of dat komt uit mijn eigen, of misschien dat is aangewakkerd door iets anders, maar het heeft geen fundament op het woord van God. En daarom wil ik met u kijken naar 5 kenmerken van hoop die de Bijbel ons geeft. Maar allereerst, als we kijken, Hebreeën 11 vers 1. 11 vers 1. Hebreeën 11 vers 1. Daar staat zo prachtig geschreven. Het geloof nu is een vaste grond. Andere vertaling zegt de zekerheid. Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Een prachtige tekst is er hier om te vast te houden aan de Bijbelse hoop. Geloof in het woord van God is de zekerheid van de dingen die men hoopt vanuit datzelfde woord van God. Daar kun je Bijbels op vertrouwen. Dat is niet ik hoop het maar dat is een Bijbelse zekerheid van deze dingen gaan gebeuren. Dus het eerste kenmerk van een Bijbelse hoop is dat een vaste hoop is een hoop die geput wordt uit de schrift, uit het woord van God. Als u meegaat naar Psalm 119, die prachtige psalm over het woord van God, dan zegt David in Psalm 119 vers 49, denk aan het woord gesproken tot uw dienaar, waarop u mij deed hopen. Andere vertaling zegt, waarop u mij hoop hebt gegeven. Dus waar pleit David hierop? Niet op een gebeurtenis, niet op emoties, niet op gevoel. Het is geen pragmatisch iets, maar het is teruggrijpen op het gesproken woord van de Heere. David zegt hier, en daar heb ik mijn hoop op gevestigd. Op het woord wat u gesproken hebt. Als we leren onze hoop te vestigen op het woord van God, dan gaat de Heilige Geest die hoop funderen in diezelfde waarheid van het woord van God. En dan gaat twijfel weg. Want wat is er veel twijfel in het woordje hopen? Als je met mensen spreekt, ook mensen die naar de kerk gaan, de Bijbel lezen, en je stelt ze de vraag heel direct van, weet je zeker dat als je overlijdt, dat je naar de hemel gaat? En hoe willen ze? Ik hoop het maar. Weet je dat het goed zit tussen jou en de Heere God? Ja, ik hoop het maar. Weet je zeker? Nou, vul maar in. En dan zit er al maar in, ik hoop het maar. Hoe komt dat? Omdat hun hoop gefundeerd is in twijfel, in onzekerheid en niet gefundeerd is in het woord van God. Het woord van God geeft ons zekerheid van hoop. Psalm 119 vers 81. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. En dan komt het weer terug. Op uw woord heb ik gehoopt. David die grijpt terug, zelfs als zijn ziel is bezweken, als hij eigenlijk van deze wereld weg wil, dat hij wil verlangen naar Gods heil, naar die volkomenheid, dan zegt hij, ik heb maar één vastheid om dat te hebben, op uw woord heb ik gehoopt. David zegt, daar kan ik op hopen. Dat kan ik vasthouden. En als u kijkt wat Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 15 vers 4. Romeinen hoofdstuk 15 vers 4. Romeinen 15 vers 4. Want alles wat eertijds geschreven is. En als Paulus zegt alles, dan bedoelt hij ook alles. Begint hij bij Genesis 1 vers 1. Alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven. En dan komt de reden waarom. Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden vasthouden. Dus waar ligt onze hoop gefundeerd? Die ligt in wat eerder geschreven is. Wat ons tot onderwijzing geschreven is. Wat ons helpt in de weg van volharding en vertroosting. Het is de schrift die ons helpt de hoop vast te houden. Want als je menselijk kijkt om je heen, dan is de hele wereld een hopeloos geval geworden. Maar als je kijkt naar de schrift, dan weet je, wacht even, dat denk ik, maar de schrift leert anders. Er is uitkomst. De Heer Jezus, en we denken daar straks aan met Goede Vrijdag en met Pasen. Hij is gestorven voor de zonde. Hij is opgewekt en het nieuwe leven heeft hij eigenlijk de wereld ingebracht. Er is hoop. Er is hoop. En hier zegt het ook zo mooi, dat wij in de vertroosting door de schriften de hoop zouden vasthouden. Hopen op iets zonder enige schriftuurlijke basis is een, ik hoop het maar. Maar Bijbelse hoop, dat is, ik weet het. Want het zijn niet mijn woorden, het is het woord van God dat mij dat onderwijst. Is er voor elke zondaar een mogelijkheid om tot bekering en geloof te komen? Ja, dan weet ik zeker, er is hoop voor iedereen. Wij zeggen nog wel eens, als we iemand zien, dat is een hopeloos geval. Voor God niet. Is geen hopeloos geval. Want daar is ook hoop voor. Maar het moet wel gegrepen worden. Het moet gepakt worden. Dus het eerste is, vaste hoop is een hoop dat geput wordt uit de schrift, het woord van God. Maar het tweede wat we lazen in 1 Korinthe 15, het tweede is wat er staat, als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop hebben bevestigd. Nou, hij bedoelt hier niet alleen dat het alleen maar voor dit leven is. Hij zegt maar, als wij voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben. Met andere woorden, het heeft een veel bredere context. Het is het verleden, het is het heden en het is de toekomst. In het verleden is alles opgelost. In het heden is Christus met ons en in de toekomst zullen wij bij hem zijn. Maar dan zegt hij hier, als ons voor ons leven, voor dit leven, op Christus onze hoop gevestigd is. Dus aan de ene kant vindt hoop zijn basis in de schrift, de fundering. En ten tweede daaruit vandaan in een persoon. In de Heere Jezus Christus. In hem je hoop hebben. En waarom? Nou, er is geen ander fundament wat iemand kan leggen dan Christus. Jezus zegt 1 Korinthe 3 vers 11. Hij is het fundament. Hij is degene waar we onze hoop ook op mogen vestigen. Onze hoop bouwen op het volbrachte werk van Christus. We hebben het net gezongen. Het is volbracht. Dan moeten we niet hopen dat wij dat ooit kunnen bereiken. Nee, onze hoop is die zekerheid dat hij het volbracht heeft. Iemand die zijn hoop op Christus bouwt, bouwt zijn hoop op zijn plaatsvervangend sterven. Die bouwt zijn hoop op zijn volmaakte werk. Die bouwt zijn hoop op zijn verzoenend werk. Die bouwt zijn hoop op de gerechtigheid die via hem gekregen wordt. Die bouwt zijn hoop op zijn middelaarschap. En die bouwt zijn hoop op zijn belofte. En die bouwt zijn hoop op zijn wederkomst. Die bouwt met andere woorden zijn hoop op de rots, de enige naam die onder de hemel gegeven wordt, waardoor mensen moeten behouden. Dat is Bijbels hopen. Daar zit geen twijfel in. En als dan mensen tegen je zeggen, nou, je durft nog wat al te zeggen. Nou, dat zeg ik niet, dat zegt het woord van God. Dat is geen hoogmoed, dat is geloof. Dat is vertrouwen. Dat is vastgrijpen aan het woord van God. Klem vast aan de rots nu. Ouderen kennen dat lied wel. En dat is klemmen wij vast, als het wat hopen betreft, aan het woord van God, aan de waarheid die hij gegeven heeft. En Paulus wist dat. Je merkt dat soms zo in zijn brieven. Kijk in 1 Timotheus 1 vers 1. 1 Timotheus 1 vers 1. Dan zegt hij het volgende. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker, en van de Heere Jezus Christus, onze hoop. Paulus zijn hoop, die lag in een persoon. David die schrijft in het woord van God. Maar dat komt samen. Want wie is het levende woord? Dat is de Heer Jezus. En Paulus, als je Paulus zou vragen. Paulus, als jij, geef eens een toekomstbeeld van hoe het zou zijn in de hemel. Dan zegt hij de Heer Jezus. Ja, maar hoe gaan wij daar? Hij zegt, ik zie de Heer Jezus. Want Christus is zijn hoop. Christus is zijn zekerheid. Christus is degene die hij verwacht. En dat doet hij hetzelfde aan de Colossenzen. Kijkt u mee, een stukje terug in de Bijbel, de Colossenzenbrief. Dan schrijft hij in hoofdstuk 1 vers 27. Colossenzen 1 vers 27. En dan schrijft hij, aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Christus is de hoop op de heerlijkheid. En zoals hij als Timotheus zei, schreef, Christus is de hoop. Het zit in een persoon, gefundeerd op dat woord van God. Hetzelfde doet hij in 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, vers 2 en 3. Schrijft Paulus, en wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus voor het aangezicht van God en Vader. Dus uw hoop, de volharding, de hoop is op Christus Jezus. En wij hebben dan vaak een hoop in wat hij voor ons gaat doen en kan doen, in plaats van eerst in wie hij is. Hebben we net niet gezongen? Waardig is het lam. Mijn hoop is niet gevestigd op iemand die dan niet waardig is. Mijn hoop is gevestigd op hem die waardig is. Op de koning der koningen, de Heer der heren. Dus 1, een schriftuurlijke hoop. 2, de hoop is gevestigd op een persoon, op de Heere Jezus Christus. En dan komt de derde. Een Bijbels gefundeerde hoop wordt niet beschaamd. Wauw. Waar staat dat? Romeinen 5 vers 5. In Romeinen 5 vers 5. Begin bij vers 3. Romeinen 5 vers 3. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, opdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt, en de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet. Bijbels gefundeerde hoop beschaamt niet. Waarom? Omdat het een hoop is die God geeft. En hoe doet hij dat? Hij laat het hier ook zien. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus die liefde van God is niet alleen bewezen in het geven van zijn Zoon toen wij nog zondaren waren, maar die liefde van God is door de Heilige Geest in ons hart uitgestort. En daarom kun je ook geestelijk die hoop gaan leren kennen. Dan gaat de Heilige Geest die hoop aan je hart bevestigen. Dan is het niet, ik hoop het maar. Dan kun je zeggen, dat weet ik zeker. Ja, maar hoe kun je zeker weten? Omdat de Schrift mij dat leert. Hoe weet je het zeker? Omdat mijn hoop gefundeerd is in de Heere Jezus Christus. Hoe weet je het zeker? Omdat die Bijbelse hoop mij niet beschamen zal. Ik zal daar niet met een kleur op mijn gezicht staan en, oh, ik had het zo gehoopt. Nee, het is een Bijbelse zekerheid. Dat is een geweldige hoop die God ons geven wil. En dan is het niet alleen die kennis van die hoop, maar het gaat ook wat in je doen. Het gaat jouw wedergeboorte, je vergeving van zonde, de reiniging van je geweten, de inwoning van de Heilige Geest, die Bijbelse waarheden, die gaat het bevestigen zonder dat je het soms ervaart of voelt. We leven in een tijd van pragmatisch-evangelische bewegingen. Het moet allemaal ervaren, gevoeld en noem maar op worden. Maar als dat je graadmeter is, dan zit je de ene dag hier en de volgende dag zit je weer hier. Maar als je Bijbels gefundeerd bezig bent, heb je altijd die lijn die vast blijft staan. Iemand vroeg mij nog eens en die zei, Jack, hoe was jouw leven toen jij nog geen christen was? Ik zeg, nou, die was zo. Het ging op en neer, was één. Dat was het. Maar hoe is je leven nu? Ik zeg, ook zo. Ja, maar wat is dan het verschil? Ik zeg, ik kom nou steeds vanuit de hoogte en vanuit de diepte, kom ik steeds op het fundament uit. In mijn vorige leven had ik geen fundament. Ik had nergens waar ik me aan vast kon klampen. Het was of daar of het was beneden. Maar nu heb ik een fundament die Christus heeft gelegd. En van mijn hoogte en mijn dieptepunten kom ik altijd uit op dat fundament. Dat is het grote verschil. En elke keer als je op dat fundament uitkomt, word je niet beschaamd. Dan doet God wat hij gezegd heeft. Als je te hoog bent, dan leert hij je weer normaal met je beide voeten op de aarde te staan. Je eigen niet te verheffen. Als je verdiept bent door moeite en ellende, dan vertroost hij je en brengt hij je weer terug in de kracht van je leven. En daartussen heb je dat geweldige fundament. Heeft u zo'n rode draad door uw leven gekregen? Dat een fundament waar u steeds op uitkomt. En dan is het de vreugde, de uitzicht, de hoop. Dan ben je niet hopeloos. Want je hebt een verwachting. Je leeft met een verwachting. Hij gaat komen. Ja, het duurt zo lang. Ja, hij komt op Gods tijd. Hij komt niet op onze tijd. De Heer Jezus zal zijn gemeente thuis halen wanneer de Vader zegt, nu is het tijd. En waarom op Gods tijd? Omdat dat de meest rechtvaardigste tijd is die er bestaat. Niet op onze tijd, op Gods tijd. En dat verwachten we. Dat verwachten we. Ik fietste nog met mijn kleindochter, die bracht ik naar school. En die zat op de stang, die zo voorop vindt ze prachtig, in plaats van achterop, want dan ziet ze achter mij, ziet ze toch niks. Dus op de stang fietsen en was een beetje bewolkt en opeens breekt de zon door. En zegt ze, opa, komt de Heer Jezus nu? Kind, die fiets met verwachting volgens mij. Dat is het eerste wat ze zei. Kom nou de Heer Jezus. Nou, dat is toch prachtig, zo zouden wij met die verwachting moeten leven. Die vaste hoop en zekerheid. Hij zal komen. En daarom kan Paulus in Romeinen 12 vers 12, zegt hij dit. Romeinen 12 vers 12. Dan zegt hij, verblijd u in de hoop. Nou, als uw hoop twijfelachtig is, als uw hoop hopeloos is, hoe moet je daar dan in verblijden? Maar ik kan me verblijden in een schriftuurlijke hoop. In een hoop die gericht is op Christus. In een hoop die niet beschaamt. Daar kan ik me in verblijden. Dat is mijn rijke zekerheid die mij door genade gegeven wordt. Verblijd u in de hoop. Welke hoop? Christus Jezus. Christus Jezus. Die ene naam die ons gegeven is. Dus vaste hoop maakt het leven niet beschaamd. Het vierde is, een vaste hoop werkt iets uit in ons leven. Die vaste hoop die schriftuurlijk is, die op Christus gefundeerd is, die niet beschaamd wordt, die gaat iets uitwerken. Wij hebben geen religie, we hebben niet een letter, we hebben een leven. De Heer Jezus is gekomen om ons leven te geven. Met hem begraven, maar met hem opstaan in dat nieuwe leven. En zo zal een Bijbelse hoop, die gaat iets uitwerken in onze manier van leven. Die gaat er iets uitwerken in de manier waarop we spreken. De manier waarop we werken. De Bijbelse hoop gaat je karakter veranderen. Je gaat heel anders in het leven staan. Dat betekent niet dat je niet ziet wat er is gebeurd. Maar je hoop tilt je erbovenuit. Er is meer dan dit vergankelijke. Meer dan dit tijdelijke. Er staat een heerlijkheid te wachten in eeuwigheid. En wat zou het kunnen uitwerken? Nou, wat Paulus bijvoorbeeld in 1 Korinthe 6 vers 20 schrijft. 1 Korinthe 6. Want die hoop die is door genade gegeven, door het geloof. En dan zegt Paulus, als het gaat dat we zijn een lichaam, een tempel. En dan zegt hij in vers 20, vergeet niet eigenlijk, u bent immers duur gekocht. Duur gekocht. Niet door goud of zilver, maar door het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus. Met andere woorden, er is een goddelijke prijs gegeven, zodat wij vergeving van zonde verzoend zouden worden met God. En hij zegt, u bent immers duur gekocht en verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Bijbelse hoop verandert ook je leven, want je weet, dit is maar tijdelijk. Zoals Paulus zegt, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid van de toekomende tijd. En die is eeuwig. Dan zegt de Paulus eigenlijk, als je die hoop kent, verheerlijk dan vandaag God met jouw leven. Verheerlijk God daarom in uw lichaam en in uw geest. En let erop wat hij erachter zet. Die van God zijn. Wij behoren hem toe, niet meer onszelf. En het woordje ik, dat kan zo weer op die troon van ons hart zitten. Het ego zit zo in ons, gefundeerd in ons DNA, dat als we niet oppassen, dan geloven we in Christus, maar hij moet niet op de troon van mijn hart zitten. Ik wil op de troon van mijn hart zitten. Maar we zijn niet meer van onszelf. Dus die hoop, die gaat dat ook uitwerken. Ik wil niet van mezelf hem ontmoeten. Ik wil hem toebehorend ontmoeten. Ik wil hem zien zoals hij is. Prachtig om Paulus hierin na te volgen. In 1 Johannes schrijft de apostel Johannes het volgende. 1 Johannes, hoofdstuk 3 vanaf vers 2. 1 Johannes 3 van nou, je moet wel vanaf vers 1 lezen, dat kan niet anders. 1 Johannes 3, vers 1. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Zien we dat nog? Straks met Goede Vrijdag. Christus op dat kruis, niet het kruis hoor, Christus op het kruis. Is het bewijs van Gods liefde. Zien wij nog die onnoemelijke liefde, die grote liefde van God de Vader, die ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Het gevaar is dat we dat bijna gewoon vinden. Maar het is zo bijzonder. Het is zo een genade dat je mag weten een kind van God te zijn. Door de wedergeboorte. Geadopteerd worden en een kind van God worden genoemd. En daarom kent de wereld ons niet. Nee, dat merken we ook. Als je wil leven als christen in deze wereld, dan merk je dat de wereld je niet moet. Je past niet meer in hun denken, je past niet in waar ze heen willen. De wereld kent ons niet omdat ze hem niet kennen. Maar dan gaat hij verder, geliefde. Nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Nou, dan heb ik al, oh, wat zal dat wezen? Ik denk dat we het niet eens kunnen bevatten hoe bijzonder dat zal zijn wat nog geopenbaard gaat worden. Maar dan zegt hij, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Alle beelden die wij van Christus hebben, die gevormd worden door kinderbijbels, door plaatjes, door Hollywoodsterren, al die beelden die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Want wij zullen hem zien zoals hij werkelijk is. Heeft u een idee hoe dat zal zijn? Ik heb geen idee. Maar één ding, met geestelijke ogen zullen wij hem herkennen. Zullen wij hem zien. En dan zegt hij in vers 3. En ieder die deze hoop op hem heeft. En ieder die deze hoop op hem heeft. Kijk eens, wat is de uitwerking? Reinigt zich. Die reinigt zich zoals hij rein is. Met andere woorden, die verwachting, ik mag de Heere Jezus straks gaan ontmoeten, werkt al vandaag de dag een leven uit die overeenkomstig het woord van God is. Dan ga je je zonde belijden en dan vraag je om vergeving en dan vraag je om reiniging door het bloed van de Heere Jezus. Niet om in te mogen gaan, want je bent al een kind van God, maar om rein te leven elke dag opnieuw. Dat is wat die hoop in ons uitwerkt. We zeggen wel eens, of we vragen wel eens, bent u er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Maar als hij dan vandaag binnenstapt, kunnen we hem recht in de ogen aankijken? Of is het, Heere, wees mij mijn zonde genadig? Omdat op dat besef in het licht van de Heer Jezus nog steeds verborgen dingen aan het licht komen. Maar de Johannes hier zegt, en ieder die deze hoop, dat wij hem zullen zien zoals hij is, reinigt zich zoals hij rein is. En een ander gevolg van die hoop hebben is, daar wil je over spreken. Daar wil je over verkondigen. Daar wil je van vertellen. Mensen zonder hoop wil je vertellen dat er werkelijk hoop is. En als laatste, het vijfde punt. Vaste hoop is een hoop die een gelovige kan uitleggen. Leest u eens mee in 1 Petrus hoofdstuk 3. 1 Petrus hoofdstuk 3. Vanaf vers 14. En dan zegt Petrus, maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. Dat is apart, hè? Wij moderne christenen, nou ja, misschien niet wij, maar wij zouden zeggen, maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zielig. Ah, dat is ook sneu, dat is ook zielig. Petrus zegt, nee, dan ben je zalig. Nou, dat kun je alleen begrijpen als je de schrift begrijpt. Als je het werk van Gods heilsgeschiedenis begrijpt. Maar goed, dat is wat anders. Maar dan zegt hij, maar als je ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere in uw hart, dat reiniging. En wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en eerbied. Dus Petrus zegt hier, als jij die Bijbelse gefundeerde hoop hebt, die op Christus is, die niet beschaamt, die zichtbaar wordt in je leven, dan kun je daar op zijn minst ook rekenschap van afleggen. Als iemand dan aan u vraagt van, ja, maar hoe weet jij dan zo zeker? Hoe kun jij zo hoopvol zijn? Ja, nou ja, nee, Petrus zegt, daar moet jij rekenschap van af kunnen leggen. Waarom? Omdat je het doorleefd hebt. Omdat je het zelf ontdekt hebt. En dan ga je terug naar de schrift en dan zeg je, ja, dat is niet door mij, maar mag ik u meenemen naar het woord van God. Wat een Bijbelse hoop is. Mijn hoop, die kan ik uitleggen. Mijn hoop is gefundeerd in het woord van God. Mijn hoop is gevestigd in een persoon, de Heere Jezus Christus. Mijn hoop is een hoop die niet beschaamt, omdat die hoop door Gods geest aan mij overtuigend gegeven is. Het is een hoop die mijn leven verandert. Maar het is een hoop die ik je zo graag wil uitleggen. En dat is wat Paulus hier zegt, of Petrus. Hij zegt, als een ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. En hoe doe je dat? Met zachtmoedigheid, omdat die ander het niet begrijpt, maar ook met ontzag. Niet van, snap je dat dan niet? Nee, die persoon snapt dat niet. Die heeft dat nooit onderwezen gekregen. Je moet het maar hopen. En dat wordt vandaag de dag nog steeds soms van de kansel gezegd. Mag het ook maar voor u en mij zijn. Het is voor u ieder die gelooft. En daar mag u zich aan vastgrijpen. En daarom de vragen die ik bij u wil laten. Is onze hoop, zoals wij hier zitten, is die werkelijk gegrond in het woord van God? Is onze hoop een hoop die rust in de volbrachte werk van de Heer Jezus Christus? Is onze hoop werkzaam in ons hart? Is onze hoop zichtbaar in de wijze hoe wij leven? En is onze hoop werkelijk een hoop die wij kunnen uitleggen aan een ander? Ik wil afsluiten met 1 Petrus hoofdstuk 3, hoofdstuk 1 vers 3. Het laatste vers. 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Die ons. Ik vind het zo mooi hoe Petrus dat doet. Hij zet een soort banner neer van zo'n enorme grootheid. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Hij zegt niet van de Heere Jezus Christus, maar van onze Heere Jezus Christus. En daaruit vandaan, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Niet deed wedergeboren worden tot een hopeloos geval, maar tot een levende hoop. Hoe dan? Nou, strakjes Pasen. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dan kunnen we zo terug eigenlijk weer naar 1 Korinthe 15 vers 19... Dat onze hoop is beklagenswaardig als het alleen maar voor nu is en niet voor altijd. De hoop die wij mogen hebben. En ik bid zo dat u een levende hoop hebt. Niet een, ja, hoe moet ik het zeggen? Een saaie, een dode, een niet levende hoop. Maar een levende hoop, omdat die één op de schrift rust. Twee, op de Heer Jezus. Drie, opdat hij niet beschaamt. Vier, omdat het iets uitwerkt in ons hart. En vijf, omdat we hebben geleerd verantwoording te leggen van af te leggen van die hoop die in ons is. Mag het bijdragen in uw hart, in uw leven, tot een christen die leeft met een levende hoop. Zullen we hem daar samen voor danken. Hemelse Vader, we komen u zo danken, Heere, dat we uw woord hebben mogen openen. En mochten nadenken, Heere, over het thema hoop. Heere, en als we de wereld om ons heen zien, wat er allemaal gebeurt, Heere, en dan zien we nog maar die facetten, wat het nieuws en wat de krant ons wil laten weten. Maar als we breder kijken, Heere, is er wereldwijd gigantisch aan problemen. En dan zou je hopeloos van worden. Maar dank u wel dat wij een hoop hebben, Heere, die u ons hebt gegeven. Vanuit uw genade, vanuit uw barmhartigheid. Een hoop, Heere, die gevestigd is in uzelf. En ik wil u zo danken, Heere, dat we dat hebben mogen overdenken. Maar ik wil u zo bidden voor een ieder van ons. Want u weet waar we doorheen gaan. U weet waar we moeite mee hebben. De twijfel, de zorg, de angst misschien. Maar Heere, dat die levende hoop van u de boventoon blijft voeren. Dat we ons er niet hopeloos door weten, maar dat we ons gesterkt weten van die hoop die alle verstand te boven gaat. Heere, dank u wel daarvoor. En u kent ons zoals we hier zitten. En ik bid u zo, Heere, dat u door die geest, Heere, die hoop aanwakkert in een ieders hart. Opdat wij ook, Heere, met blijdschap ons kunnen verblijden in die hoop die u ons hebt gegeven. In Jezus' naam. Amen. Amen.